Zo, goedenavond, broeders en zusters. Ja, Bette zei al, dat is de laatste avond. En dat hij het zo erg vindt om mij te missen. Maar andersom is dat natuurlijk veel erger, hè? Ik mis u natuurlijk veel meer. Ja, dat denk je dan niet altijd, hè? Dan denk ik van, in de tussenliggende tijd, dan denk ik van, hoe zou het nou toch wezen met die mensen? Zou het allemaal wel goed zijn? Ja, precies. Maar ja, volgend jaar dan, of volgend seizoen, dan hopen we stil te staan bij de Romeinenbrief. En ja, dat is natuurlijk een hele bekende brief van de apostel Paulus. Het is ook de eerste die in het Nieuwe Testament staat. Tenminste, de eerste brief van Paulus, überhaupt de eerste brief. Dus ja, dat beloven ook wel weer mooie avonden te worden, want de Romeinenbrief is een hele rijke brief. Alleen vanavond, ja, dan hebben we nog een avond over het Lucas-evangelie. Ik moet wel zeggen, ik heb niet het gevoel dat het nou af is. U misschien wel, u denkt misschien van, nou hebben we het wel een keer gehad. Ja, dat kan toch. Hè, maar ja, er staan eigenlijk zoveel mooie dingen in. En van elk van die dingen die erin staan, ja, daar kun je weer hele avonden vullen eigenlijk. Maar goed, we willen toch nog weer even teruggaan naar het laatste gedeelte van Lucas. En vanavond dan lezen we voornamelijk wat uit Lucas 22 en Lucas 23. Ja, dat zijn dan toch de hoofdstukken die te maken hebben met het lijden en de lijdenstijd. Daar ontkom je eigenlijk niet helemaal aan, want alle evangeliën die eindigen daar zo'n beetje mee met het lijden en sterven van de Heer Jezus en met zijn opstanding. Lucas die heeft het dan ook nog over de hemelvaart en daarmee sluit hij natuurlijk helemaal aan bij het tweede boek dat hij geschreven heeft en dat is het boek Handelingen. Lucas 22, we hebben daar vorige keer ook al bij stilgestaan in verband met Judas. En het paasfeest en hoe dat Pasen, hoe je dat eigenlijk moet opvatten, wat Pasen betekent. Vanavond dan gaan we verder in dat hoofdstuk. En dan daarvoor lees ik in eerste instantie even met u vers 31 tot en met 34. En dan zitten we dus zomaar... ja, je zou haast zeggen aan tafel bij de Heer Jezus, want dit is nog steeds wat er gebeurt aan de tafel waar ook het Pascha even daarvoor gevierd werd met hem, door hem. En dan staat er in vers 31, en de Heere zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u... Als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk uw broeders. En hij zei tegen hem, Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei, ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal gelogend zult hebben dat u mij kent. Nou, tot zover. Later gaan we verder met verschillende gedeelten uit dit hoofdstuk. De Heer Jezus die spreekt hier Simon aan. Ja, en dit is natuurlijk de inleiding op, waar we later ook nog wel even op terechtkomen vanavond, op de wat we dan kennen als de verlogening van de Heer Jezus door Petrus. Hier zegt de Heer Jezus alvast wat er gaat gebeuren. Hè, want hij voorzegt het wat er aan de hand is en hoe het allemaal zal gaan. En ja, als je dit zo doorleest, dan zie je ook dat de Heer in feite alles weet. Hè? Hij weet wat er gaat gebeuren. Hij weet, zoals het blijkt uit het tweede stukje van vers 32, dat Simon Petrus tot inkeer moet komen. En dan krijgt hij de kans zijn broeders te versterken. En ja, je ziet hier de alleswetende Heer. Je ziet hier ook de... Ja, typische karakter eigenlijk van Petrus in dat 33ste vers. He, daar zegt hij, Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Als de Heer hem net gezegd heeft, he, van ja, hij moet nog tot inkeer komen en dergelijke. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt, zegt de Heer Jezus tegen Simon. En dan zegt Simon Petrus, Heer, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Nou, dat is ook typisch Petrus. We hebben in de afgelopen avonden verschillende keren wel wat gelezen over Petrus. En ja, dat is iemand die heeft het hart op de tong, zeg maar. En die wil ook ten volle voor de Heer gaan. Maar dan zegt de Heer, en dat is ook weer typisch de Heer, die zegt, ik zeg u Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien voordat u 3 maal gelogen zult hebben dat u mij kent. En dat is de Heer die dus alles weet. Hè, en die dus weet wat er aan de hand is, die dus weet wat er gaat gebeuren. En ook al weet ja, dat Petrus nog door een heel diep dal zou moeten gaan. Nou, de Heer begint die woorden, of dat gedeelte, hij begint dat met de naam van Simon 2 keer te noemen. Simon, Simon. Dat, weet je, dat kun je een beetje op 2 manieren opvatten. Hè? Als wij een naam 2 keer gebruiken, ik weet niet of je daar wel eens over nagedacht hebt, maar dat doe je wel eens, toch? Simon, Simon. Weet je wel? Zo, hè? Dan betekent dat eigenlijk zoveel als, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? He, ja, jonge, jonge. Beetje dat, hè? Ik denk niet dat dat nou helemaal de bedoeling is hier van de Heer. Maar dat hij die naam 2 keer noemt, ja, dat is op zich wel opvallend. En hij zegt hier ook niet Petrus, Petrus. Maar hij zegt Simon, Simon. En Simon, de naam Simon, he, betekent horend. Of luisterend. Dus eigenlijk zegt de Heer 2 keer tegen Petrus. Of Kefas. Allemaal namen van Simon. Hij zegt 2 keer luisterend, luisterend. Hè, en als Simon al niet luisterde, dan zou hij dat in ieder geval na deze 2 keer wel degelijk doen. Nou is het zo dat je in de Bijbel vind je verschillende momenten waarop God mensen aanspreekt en dan 2 keer hun naam noemt. In totaal zijn dat 7 keren waarin dat het geval is. En dat begint al in Genesis en dat gaat zo de hele Bijbel door. En het blijkt dat al die teksten, als je die opzoekt, dan blijkt dat die allemaal iets te maken hebben met zien of met horen. Of beide. Dus in al die gevallen, daar speelt het zien en het horen op een bepaalde manier een rol. Nou, dan weet je dat als het gaat over zien en horen, dan zijn dat ook 2 begrippen die eigenlijk iets met geloof te maken hebben. Zien vooral niet, zou je kunnen zeggen. Want zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. Horen, dat heeft heel veel met geloof te maken. En zeker in de betekenis van de naam van Simon. Want Simon, ja, zoals ik al zei, betekent horend, luisterend, gehoorzamend. Dus niet zomaar iets horen, het ene oor in, het andere oor uit. Maar echt er iets mee doen, met dat wat je hoort. En de Heer Jezus die zegt hier ook meteen, hè, Simon, Simon. En dan zegt hij, zie. De Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Dat is nou ook weer, ik zei net al van, dit is nou typisch de Heer Jezus en dit is typisch Petrus. Maar wat de Heer hier zegt over de Satan, dat is ook wel weer heel typisch voor de Satan. Hij heeft u allen, u staat in het meervoud, daarom hebben ze daar tussen gezet allen, opgeëist om te ziften als de tarwe. De Heer die zift juist het kaf van tussen de tarwe vandaan. De Satan die doet het tegengestelde eigenlijk. Het waardevolle, datgene wat waardevol is voor de Heer, dat zift hij op, dat eist hij op. Die teksten waar je de naam 2 keer terugvindt, ja, ik wil ze eventjes bij langs. De eerste die vind je in Genesis 22. Misschien dat u ook zelf wel denkt van, oh ja, dat weet ik wel, die en die tekst en daar en bij die persoon gebeurt dat. Dat weet ik niet, misschien weet u dat ook wel niet. Maar in Genesis 22, daar heb je natuurlijk ja, die bekende geschiedenis van het opofferen van Isaac door Abraham. Wat uiteindelijk niet hoeft, hè, want er is een plaatsvervangend offer in de geschiedenis van Genesis 22. En dat gebeurt op een heel specifieke plek, hè, op de plaats Moria. En u weet, Moria, dat is de plaats waar 1000 jaar later, nadat Genesis 22 zich afspeelt, de tempel werd gebouwd. In 2 Kronieken 3, daar wordt dat gezegd, hè, dat op Moria de tempel wordt gebouwd. En op diezelfde plaats, daar staat later ook het kruishout van Golgotha. Golgotha, dat bevond zich ongeveer 500-600 meter van de tempelberg, de plaats waar de tempel stond, af. En dat behoorde allemaal tot het gebied van Moria. Dus het is wel een heel specifieke gebeurtenis die hier plaatsvindt. En ja, wat er dan gebeurt, dat is dus uiteindelijk dat daar een plaatsvervangend offer is voor Abrams nageslacht. Een wonderlijke situatie, een wonderlijke geschiedenis ook. Abram die daar op weg is naar Moria met de opdracht, je moet je zoon opofferen tot een brandoffer. En diezelfde Abram die weet, ja, maar door die zoon zal de Heer nageslacht geven. En als je Hebreeën leest, de Hebreeënbrief, dan blijkt daaruit, hè, dat Abram op dat moment zelfs gedacht heeft en geloofd heeft van, nou ja, als hij dan toch moet sterven, dan zal God hem ook wel weer opwekken, want de Heer die moet voor nageslacht zorgen via deze zoon. He, dus daar gaat Abraham, een gelovige. En op het moment dat hij de opdracht dreigt te gehoorzamen, he, dan roept de Heer uit de hemel, en dat kun je in vers 11 lezen, of de engel van de Heer riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. En hij zei, zie, hier ben ik. He, daar heb je het zien. Hier ben ik. He, dus vervolgens krijgt hij te horen, steek uw hand niet uit naar de jongen, doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Dus Abraham, Abraham, is de eerste keer. Een stukje later in dat hoofdstuk, in vers 18, daar staat, en dat is dan wat de belofte is, he, van de engel van de Heere voor Abraham. Daar staat, en in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. En dat gehoorzaam zijn, dat heeft dus direct te maken met de naam Simon. Als je gehoorzamen of horen, als je dat in het Hebreeuws zegt, dan klinkt dat als shama. En daar hoor je al een beetje Simon, Simon in. En datzelfde woord, dat wordt hier ook gebruikt. Abram is dus aan de stem van de Heer gehoorzaam geweest. Ja, en dat feitelijk kenmerkt dat nou een gelovige. Want het gaat erom dat wij horen naar de stem van de Heer. En die stem van de Heer, ja, die klinkt in zijn woord. Het heeft over het algemeen niet zoveel zin om, zeg maar, ergens in een hoekje te gaan zitten en wachten tot je letterlijk een stem hoort of zo. Je hoort soms wel eens mensen die een getuigenis geven die dan zoiets meemaken of hebben meegemaakt. Nou ja, daar wil ik ook verder niet over oordelen, dat is voor hun rekening. Maar ik weet in ieder geval wel met 100% zekerheid dat je de stem van de Heer kunt horen, tussen aanhalingstekens, in het woord. En hier heb je Abraham en die heeft gehoord, geluisterd, gehoorzaamd aan de stem van de Heer. En Abrahams naam wordt 2 keer vermeld. En dan snap je wel dat het hier niet is van Abraham, Abraham. Waar ben je nou mee bezig? Nee, het is waarschuwend. En Abraham zegt, zie, hier ben ik. En het blijkt dat Abraham de stem van de Heer gehoorzaam geweest is. Een tweede keer, die vind je in Genesis 46. Dat is in verband met Jacob. Genesis 46, in het eerste en tweede vers. Daar staat, Israël brak op met alles wat hij had. Israël is hier de naam van Jacob. Dat is trouwens wel mooi hoor. U weet allemaal dat Jacob op een gegeven moment de naam Israël kreeg. Maar van tijd tot tijd wordt hij ook daadwerkelijk wordt er over hem geschreven als Israël. En het blijkt dat al die keren dat dat het geval is, dat hij ook werkelijk in de weg van de Heere wandelt. En dan wordt hij Israël genoemd door de schrijver van Genesis. Nou, staat Israël brak op met alles wat hij had. En hij kwam in Beersheba. Daar bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak 's nachts tot Israël door visioenen en zei: Jacob, Jacob. En hij zei: zie, hier ben ik. En dan volgt meteen: ik ben God, de God van uw vader, wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal met u meetrekken, ik zal u zeker doen terugkeren. Nou, al dat soort woorden. Heeft te maken met de tocht van die Jacob moest gaan naar zijn verloren gegaane zoon, Jozef, in Egypte, samen met zijn zonen, en dat de Heer de belofte doet dat hij ook weer terugkeert. Dus dit hier vind je dus ook weer twee keer die naam Jacob, Jacob. En de reactie van Jacob is precies dezelfde als die van Abraham, want hij zegt: zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. En in beide gevallen, en dat geldt ook dus voor Genesis 22, wordt het gevolgd door een belofte van de Heer. Nou, weer een stukje verder, Exodus 3. Dat is de roeping van Mozes op de Horeb. En daar ziet Mozes bovenop de berg, ziet hij de zo'n doornstruik ziet hij branden. Hè? De berg Horeb is trouwens de berg Sinaï, zoals later blijkt. Het woord, het Hebreeuwse woord voor doornstruik is Sene. Daar is Sinaï weer van afgeleid. Nou, hij is daar bovenop de berg en dat gebeurt nadat God gehoord heeft. Er staat in vers 24 van hoofdstuk 2. Dat heeft met het hulpgeroep van het volk van Israël in Egypte te maken, dat in de benauwdheid was door Farao. Daar staat: toen hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en met Jacob. En hij zag om naar de Israëlieten en ontfermde zich over hen. Nou, dan krijg je dus hoofdstuk 3. En dan ziet Mozes daar tijdens het schapen hoeden. Ziet hij daar die op de berg ziet hij daar die doornstruik branden terwijl hij niet verteerd wordt. Dus dan wil hij daar gaan kijken en dan staat er in vers 4: toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei: Mozes, Mozes. Hij zei: zie, hier ben ik. En dan zegt de Heer: kom hier niet dichterbij, de plaats, doe de schoenen van uw voeten, de plaats waarop u staat, ja, is heilig. En dan stelt de Heere zich voor wie hij is. De God van uw vader, de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. Abraham en Jacob, die had God ook al op zo'n manier aangesproken. En ook hier, wat Mozes betreft, is dat zo. En hier heeft die dubbele benaming van Mozes, die heeft hier uiteindelijk te maken met de verlossing van het volk uit het land Egypte. Nou, zo gaat dat dan verder. 1 Samuel 3, dat is een wat bekendere, een bekender gedeelte. 1 Samuel 3, dat heeft te maken met de roeping van Samuel. In Samuel 3, vers 10. Daar staat: in vers 10, toen kwam de Heere en bleef daar staan en hij riep zoals de andere keren: Samuel, Samuel. En Samuel zei: spreek, want uw dienaar luistert. Dat had hij gezegd, hè, op basis van wat Eli tegen hem gezegd had. De jonge Samuel die was bij Eli, de priester Eli. En op een gegeven moment hoorde hij zijn stem. Hij hoorde de Heere roepen: Samuel. En Samuel zegt dan steeds: zie, hier ben ik. Maar hij denkt dat Eli hem roept. Nou, dan gaat hij nog een keer naar Eli toe en dan zegt Eli van, nou, dan is het de Heer, dan ben ik het niet, maar dan is het de Heer die jou roept. En als dat nou nog een keer gebeurt, dan moet je maar zeggen, zie, uw dienstknecht hoort of luistert. Nou, en dat doet hij ook. Dus in vers 10 staat dat, de Heer roept hem, Samuel, Samuel. Het is de vierde keer dat iemand zo genoemd wordt. En dan zegt hij, spreek, want uw dienaar luistert. Dat is wel mooi, want Samuel is net als de naam Simon afgeleid van dat Hebreeuwse werkwoord voor luisteren of horen, shama. Dus Samuel betekent de Heere hoort, of God hoort, God verhoort. Ja, en deze Samuel die stelt zich helemaal ten dienste van de Heer op en hij zegt, ik luister. Want die dubbele benaming heeft met zien of luisteren te maken. Altijd. Met één van de twee. Nou, een hele bekende in het Nieuwe Testament, die hoeven we eigenlijk niet eens op te zoeken, dat is, die vind je in Lucas 10. Weet u wel, van Martha en Maria. En Martha is druk aan het werk. En Maria die zit aan de voeten van de Heer Jezus. En wat staat er dan bij? Zij luisterde naar zijn stem. En dan komt Martha, die komt naar de Heer Jezus toe en die zegt van, nou, hè, zou u er niet eens wat van zeggen, want ik loop me helemaal het vuur uit de sloffen en zij zit hier maar. En dan zegt de Heer tegen haar, Martha, Martha, veel dingen zijn belangrijk, hè, maar één, nee, weinig dingen zijn belangrijk, maar één wel, hè, en dat is het luisteren naar de stem van de Heer. En dat is nou precies wat Maria aan het doen was. Dus die geschiedenis heeft met luisteren, ook met luisteren te maken. De zesde keer dat het voorkomt, nou die hebben we net gelezen in Lucas 22, heeft met Simon te maken. En de zevende en laatste keer, heeft iemand een idee? Saul, Saul, precies. Saul, Saul, wat vervolgt u mij op de weg naar Damascus? Handelingen 9 vers 4. En dan staat er ook bij, de omstanders die hoorden wel, maar zagen niemand. Dus die hoorden ook wel iets, maar ze zagen eigenlijk niemand. Nou, laten we maar even teruggaan naar Lucas 22. Daar krijgt Petrus dus ook twee keer te horen, Simon, Simon. Ik weet natuurlijk niet in hoeverre Petrus op de hoogte is geweest van alles wat er in het Oude Testament al stond over het dubbele gebruik van de namen. Maar nou ja, hij moest in ieder geval wel opletten. Dat doen wij trouwens ook. Als onze naam twee keer genoemd wordt, ja, dan moet je toch wel een beetje opletten. Van wat gaat er nu gezegd worden? Hè? Je hebt mijn aandacht, weet je wel. Nou, zo is dat ook met Simon. En uiteindelijk komt dat in dat spreken van de Heer Jezus, komt het tot uitdrukking dat Petrus, Simon Petrus, dat hij de Heere driemaal zal loochenen. Nou, daar komen we zometeen even op terug. Het volgende stukje in Lucas 22, dat gaat over de twee zwaarden. Nou, dat wil ik eigenlijk ook maar even laten voor wat het is. Die twee zwaarden, hè, er moeten zwaarden komen, zegt de Heer Jezus. Hij zegt aan het einde van vers 36, wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er één kopen. En in vers 38, daar staat dan, Heere, hier zijn twee zwaarden. En hij zei tegen hen, het is genoeg. Nou, dat is natuurlijk ook een wonderlijke geschiedenis. Die zwaarden die waren nodig, opdat het schriftwoord in vervulling zou raken, dat kun je vers 37 lezen, dat hij tot de misdadigers gerekend werd. Een hele aparte gebeurtenis. Maar goed, twee zwaarden zijn er nodig. Als je even later kijkt in vers 50, dan vindt de gevangenname van de Heer Jezus plaats. Dan staat, één van hen trof de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. U mag zich alvast afvragen wie dat nou geweest is. Wie is nou weer diegene die dan dat zwaard trok? In Johannes kun je lezen dat er ook echt een zwaard getrokken werd. En dat oor van de knecht van de hoge priester afsloeg. Ja, dat was Petrus. Simon Petrus. Daar heb je hem weer. Hij was zich nog helemaal niet bewust van wat hij straks zou gaan doen. Maar dat deed hij dan toch in ieder geval wel. In Johannes kun je lezen dat die knecht van de hoge priester, die heet Malchus. En Malchus, dat heeft te maken met het koninkrijk. De vertaling daarvan is koninkrijk of koninkluk. En het oor van die slaaf wordt afgeslagen door iemand die horen kan, namelijk Simon. Simon. En dat oor wordt afgeslagen en ja, je kunt daarin al een beetje een beeld zien van het feit dat dat volk, dat de Heer Jezus dus gevangen nam en even later zou verloochenen en verraden en over zou leveren in de dood, dat dat volk doof was geworden voor de boodschap van het koninkrijk. Maar goed, dat is maar ten dele, want de Heer Jezus die maakt het ook meteen weer in orde. Die pakt dat oor op en hij plakt hem gewoon weer terug. Hè? Wonderlijk. Maar goed, dat kan de Heer. Dus er is sprake, in eerste instantie vers 38, van twee zwaarden. Hier zijn twee zwaarden. Nou, dat is genoeg, zegt de Heer. En vervolgens merken we dat even later, als de Heer Jezus gevangen genomen wordt, dat er sprake is van één zwaard. En je kunt je nog afvragen van wat is nou het andere zwaard dan? Want er zijn twee zwaarden. Ik denk dat het andere zwaard te maken heeft uiteindelijk met het woord van God zelf, van de Heer zelf. Dat de Heer door middel van te spreken in feite de overwinning wel al had kunnen halen. Wat denk je nou, Petrus? Zou ik nou niet gewoon de hemelse vader kunnen aanroepen en vragen of er hemelse legioenen kunnen komen om mij te bevrijden? Het woord van de Heer. Dat is een zwaard. Het zwaard des geestes. Zo noemt Paulus dat in de Hebreeënbrief en ook in Efeze. Nou, we gaan weer een klein stukje verder naar hoofdstuk 22. En nu gaan we naar vers 39. Daar staat: hij ging de stad uit en vertrok zoals hij gewoon was naar de Olijfberg. Ook zijn discipelen volgden hem. En toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen: bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielestrijd en bad des te vuriger, en zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen: hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Dit is ook de gebeurtenis waarvan de Heer Jezus op een gegeven moment zegt in een andere evangelie dat de geest wel gewillig is, maar dat het vlees zwak is. De Heer Jezus die is hier in zijn enorme strijd die hij moet doorstaan. Ook een enorme angst waarvan sprake is. Er staat in de Hebreeënbrief dat de Heer Jezus in zijn dagen in het vlees uit zijn angst verhoord is. En hij heeft driemaal tot de Vader gebeden, staat er. En hij is uit zijn angst verhoord. Dat is iets wonderlijks, hè? Dus de Heer die heeft gebeden van: Heer, neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Dus je zou kunnen zeggen, het concrete gebed van de Heer Jezus in die doodstrijd, die was dat het lijden, want dat heeft te maken met die beker, dat het lijden aan hem voorbij zou gaan. En dan verhoort de Heer dat, maar niet op die manier. Dus de Heere, de Vader, die verhoort hem uit zijn angst. En reken er maar op dat de Heere angstig was hier. Er staat in vers 44, hij kwam in een zware zielenstrijd, hij bad des te vuriger. En dan staat er, zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. Ik heb dat opgezocht. Lucas is de enige die dit beschrijft trouwens, op deze manier. Lucas de arts, hè. Dat het zweet wordt als grote druppels bloed, dat komt wel eens voor, blijkt. En daar is ook een medische term voor, ik heb het opgeschreven, hematidrose heet dat. Als mensen zo angstig zijn dat ze bloed zweten. En dat is maar een paar keer is dat in de, ja, door de wetenschap beschreven, dat dat gebeurd is bij iemand. Slaan ze deze keer over. Maar goed, hij is uit zijn angst verhoord. En het wonderlijke is dat vanaf dit moment, nadat dit dus heeft plaatsgevonden, dat de Heer zonder angst alles doorstaan heeft. U zult niet meer terugvinden vanaf dit moment dat de Heer Jezus bang werd bij zijn gevangenname, of toen hij bespot werd in het huis van de hoge priester, of toen hij zelfs gekruisigd werd, dat hij angstig was. Want ja, zo is het natuurlijk aan de andere kant wel. Als de Heere verhoort, nou ja, dan zou je menselijk gesproken ook kunnen zeggen, dan doet hij het ook goed. Hè? En hij is inderdaad, zegt Hebreeën, uit zijn angst verhoord. En hij heeft zonder angst, heeft hij vervolgens gedaan wat er gedaan moest worden. Weet u wat ook zomaar even zo'n zinnetje is, ook daarin is ook Lucas de enige die dat woordje gebruikt, of die woorden gebruikt. Hij zegt hier in vers 41 over de Heer Jezus, hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad. En je zou denken dat hiermee bedoeld wordt dat de Heer Jezus op een steenworp afstand zich verwijderde, op een steenworp afstand van de discipelen. Alleen, ja, dat is ook een beetje de vraag natuurlijk, hoe ver is dat dan? Toch? Een steenworp, ja, zo'n steentje gooien. Hè? Als wij al op vakantie waren met de kinderen, weet je wel, dan stond je bij zo'n meer en ging je kijken wie het verste gooide, weet je wel. En op een gegeven moment ga je dat als vader verliezen. Ja, dat is niet leuk hoor. Maar goed, dat is niet anders. Maar goed, dan blijkt wel dat een steenworp, dat is nogal een verschillende maatstaf. Maar je ziet hier al dat afstand, dat woordje afstand, dat staat cursief gedrukt. Nou, dat weet u inmiddels, dan staat het er niet. Dus eigenlijk staat er alleen maar, hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp. Knielde neer en bad. Nou, en als je dit stukje heel letterlijk vertaalt en je houdt ook de volgorde van de woorden die er staan, die hou je precies aan, dan staat er, hij verwijderde zich van hen zoals de worp van een steen. Knielde neer en bad. En dan denk ik, als je dat hoort, dus hij verwijderde zich van hen zoals de worp van een steen. Als je dat hoort, dan weet je eigenlijk meteen waar het over gaat. Want we hebben hier van doen met de Heer Jezus, de levende steen, die verworpen wordt. En dat is nou precies wat er gaande is. Hij wordt verworpen. En hij wordt in die zin verworpen dat hij zelfs tot aan het kruishout gebracht wordt. Ja, uiteindelijk door zijn tegenstanders. Ja, het is allemaal zo bedoeld. Het moest ook allemaal zo gaan. Maar hij werd als steen neergeworpen. En zo heeft hij daar zijn zielenstrijd. En zo ja, gaat de Heere dan in het gebed tot de Vader. Hij knielde op een afstand. Nou ja, hij knielde zoals de worp van een steen. Nou komen we bij het gedeelte over de verloochening. Vers 54. Daar staat, zij namen hem gevangen. Daar speelde Judas die belangrijke rol in. Hè? We hebben vorige keer hebben we vooral bij Judas stilgestaan, de persoon Judas. Ach, weet je, en ik heb toen ook gezegd dat Judas is eigenlijk een hele tragische figuur. Het blijkt ook dat hij ongelooflijk spijt heeft van datgene wat hij gedaan heeft. Want je kunt in Matthäus 26 kun je lezen dat hij op een gegeven moment naar de hoge priester en de overpriesters en zo toe gaat. En het geld waarvoor hij de Heer Jezus zou verraden, dat geld dat smijt hij in de tempel. 30 zilverlingen, meer was de Heer Jezus blijkbaar niet waard. Daar wordt later een akker van gekocht, met het geld van dat bloed. Maar hij gooit dat daar neer. En weet je wat die fariseeën en schriftgeleerden tegen Judas zeggen? Die zeggen tegen hem van, ach, u moet maar zien. Wij hoeven niet meer te hebben. U moet maar zien. Hij smijt dat geld in de tempel en hij gaat heen en verhangt zich. De Heer Jezus die had het al gezegd immers. Ik moet wel verraden worden, maar wee degene door wie ik verraden word. Het was beter geweest dat hij niet geboren was. Je hebt daar eigenlijk zoveel zorg van de Heer Jezus voor deze Judas. En die overpriesters, die leiders van het volk, het enige wat die zeggen is, u moet maar zien. Ze zeggen tegen Judas zoveel als, bekijk het maar. Die man die komt met de grootste zielennood, komt hij daar terecht. Bekijk het maar. Nou, Judas die is hier in de verradersrol nog. In dat gedeelte vanaf vers 47. Nou, de Heer Jezus die wordt dan ook gevangen genomen. En dan staat er vers 54. Zij namen hem gevangen, voerden hem weg, brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde op een afstand. Kijk, nou staat er wel gewoon het woord afstand. En toen ze een vuur aangestoken hadden, midden op de binnenplaats, en zij samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zei met haar ogen op hem gericht, ook hij was bij hem. En dan staat er, maar hij verloochende hem en zei, vrouw, ik ken hem niet. Eigenlijk zou je haast zeggen van nou had hij het toch wel al kunnen weten. Wat de Heer Jezus even daarvoor gezegd had. Je ziet die Petrus, die zie je daar dus zo op een afstandje, een veilige afstand, zie je hem daar achter de soldaten en de Heer Jezus aangaan. En dan gaat hij daar ook een beetje tussen zitten en zo. En dan herkent een dienstmeisje hem, je was er ook bij. En dan staat er, hij verloochende hem en zei, vrouw, ik ken hem niet. En daarna zag een ander hem en die zei, ook u bent een van hen. Maar Petrus zei, mens, dat ben ik niet. Het woord mens hier, dat betekent een mannelijk persoon. Je denkt vaak bij mens, denk je ook gauw aan een vrouw. Hè? Mens, hou je. Hè? Maar dat is hier niet het geval. Het is hier een mannelijk persoon. Mens, man, ik weet het niet. Dat ben ik niet. En een uur later, je moet je voorstellen, nou heeft Petrus al 2 keer... gezegd dat hij de Heer Jezus niet kende. Nou, hij krijgt bij wijze van spreken de tijd om er nog even een uur over na te denken. Een uur later bevestigde een ander met stelligheid, het is werkelijk waar, ook hij was bij hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zei, mens, en ook hier staat weer het mannelijke woord voor mens, ik weet niet wat u zegt. En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. Dat hebben we ook al een aantal keren gezien trouwens. Hè? Dat als Petrus spreekt, dat hij gelijk in de rede gevallen wordt. Op de berg van de verheerlijking, weet je wel. Heer, zullen we hier tenten opbouwen voor u heen, voor Mozes heen, voor Elia heen? En dan staat er ook, terwijl hij nog sprak, kwam er een stem uit de hemel. Het is net alsof je bij Petrus altijd een beetje het idee krijgt van, luister nou eerst eens, doe je naam nou eens eer aan, voordat je begint te praten. Nou hier ook, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. En dan staat er, en dat, ja, dat, weet je, dat zijn zulke indrukwekkende woorden. Dan staat er, en de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. Nou, ik kan me iets, maar niet veel, maar ik kan me iets voorstellen van hoe Petrus zich op dat moment gevoeld heeft. De Heer Jezus die kijkt hem aan, die draait zich om en die kijkt hem aan. Ik denk dat Petrus wel door de grond kon zakken. De Heer hoeft ook helemaal niks te zeggen. Hij kijkt hem aan en Petrus, staat er, herinnerde zich het woord van de Heer, hoe hij tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij 3 maal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Ja, dat is nou de verloochening. Dat woord verloochenen, dat betekent ook wel ontkennen. He, dus er zijn ook Bijbelvertalingen die zeggen bijvoorbeeld in vers 57, maar hij ontkende hem. Dus hij ontkende. Als je ontkent, dat is in het Nederlands eigenlijk wel een heel apart woord. Als je iets ontkent, dan zeg je dus dat je het niet kent. Dus als je iemand ontkent, dan zeg je, ik ken hem niet. He, en zo wordt het hier ook gezegd. Vers 57 staat, hij verloochen hem en zei, vrouw, ik ken hem niet. En dat is nou precies ontkennen. Dat ontkennen van Petrus, ja, hè, dat resulteert erin dat hij bitter huilt. Er staat zo mooi in de Efezebrief en in de Colossensebrief dat Paulus zegt van laat alle bitterheid en woede en al dat soort dingen, laat dat niet onder u gevonden worden. Dat zijn dingen, weet je, die horen niet, want daar gaan die brieven immers over, die horen niet bij gelovigen die tot het lichaam van Christus behoren. He, dus doe dat weg. He, Paulus die zegt dat zo. Onder meer dus ook bitterheid. Nou, hier heb je een voorbeeld van bitterheid, wat dat, ja, het gevolg van het ontkennen. Weet u wat, nou, wat ik zo mooi vind? Dat de Heer ons nooit zal ontkennen. Kijk, die Petrus, hè, natuurlijk, hij is een andere gelovige dan wij. Hij leeft in een andere periode, hij heeft een andere taak, een andere bediening. Nou, hè, dat hoef ik helemaal niet te vertellen. Maar hij ontkende de Heer Jezus wel. Maar dat wil niet zeggen dat de Heer vervolgens hem ook ontkent. He, ja, weet je, daar zit iets heel wonderlijks in. Misschien dat u even met me mee kunt bladeren naar de 2 Timotheusbrief, 2 Timotheus 2. Dat is ook de allerlaatste brief die door Paulus geschreven is in zijn bediening. En daar staat in vers 11, dit is een betrouwbaar woord, zegt Paulus daar. In de oorspronkelijke volgorde staat er getrouw of betrouwbaar is het woord. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Dus als wij mede gestorven zijn, zullen wij ook mede leven. Zo staat er. Dat heeft met je positie te maken wat hier staat, hè? Want als je gestorven bent met Christus, dan weet je, je zult ook met hem leven. Als wij volharden, dat heeft met praktijk te maken, zullen wij ook mede regeren. Als wij ontkennen of verloochenen, zal hij ons ook ontkennen of verloochenen. Dat heeft ook weer met praktijk te maken, met de wandel. En dan komt, als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. En dan staat erachter, hij kan zichzelf niet verloochenen, ontkennen. Dus dat 13e vers, dat heeft weer te maken met wat je in de Heer Jezus Christus bent. Dus je kunt zeggen van vers 11 en vers 13, ja, dat correspondeert hier met elkaar. Dat heeft namelijk te maken met de positie. En vers 12, dat geeft twee voorbeelden van, ja, de wandel, het ontkennen. En dan heeft het vooral te maken met het ontvangen van de beloning met betrekking tot die wandel. Het heeft niet te maken met positie. Als het gaat om de positie, ja, dan kunnen wij zelfs ontrouw zijn, zegt Paulus. Maar onze positie ligt vast in de genade van Christus. En daarom staat er, als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet ontkennen. En wat de Heere zegt, u weet het wel, Efeze 2, hè, als daar staat dat wij door genade behouden zijn, dan heeft dat met je positie te maken in Christus. En dat kan de Heer niet ontkennen. Dus hij kan het ook niet ongedaan maken. Door genade behouden, dat betekent dat God dat in en uit zijn genade gegeven heeft. En dat zou nogal wat zijn als de Heer dan het ene moment zegt van, nou joh, jij bent door genade behouden. En het volgende moment, omdat ik nou even een tijdje niet goed mijn best deed, dat de Heer dan zegt van, nou, pech gehad. Hè, maar wat ik gisteren zei, dat geldt nu weer niet. Weet je, als dat de waarheid zou zijn, hè, als het zo zou zijn, dan zou de Heer ontrouw zijn. Oftewel, dan zou hij niet waarheid zijn. En als er één ding is wat duidelijk wordt vanuit de schrift, dan is het dat de Heer de waarheid is. En dat hij, zoals hier ook staat, getrouw is. Het is ook zo, en dat is ook wat hier in naar voren komt, Paulus schrijft het als dienstknecht van de Heer aan een andere dienstknecht van de Heer, dus het heeft ook heel specifiek met bedieningen te maken. Paulus schrijft hier aan Timotheus van ja, als je denkt dat je de prijs gaat ontvangen, een prijs heeft met wandel te maken, niet met positie. Als je denkt dat je de prijs gaat ontvangen en je verloochent hem, ja, dan moet je er niet op rekenen. Tenminste, niet op die prijs. Staat los van je positie. Die positie, die heeft te maken met het feit dat God zichzelf niet kan verloochenen, niet kan ontkennen. Er is zo'n lied, dat zingen we wel eens, uit Opwekking. Dat heet God van trouw, u verandert nooit. Ja, en zo is het maar precies. Want de Heere God is de God van trouw. Je kunt zelfs ontrouw zijn. Je kunt zelfs ontkennen. Nou ja, in het voorbeeld van Petrus zie je wat er gevolgen ervan zijn. Daar word je niet vrolijk van. Maar het zal nooit ten koste gaan van wat je bent in Christus. En ja, ik heb wel het idee dat het eigenlijk het meest magnifieke geloof is, wat er maar onder de mensheid zich bevindt. Dat je dus niet je best hoeft te doen om behouden te worden of zo en te blijven vooral. Dat je niet allerlei goede werken hoeft te doen. Dat er niet zoals bij de moslims op de ene schouder een engel zit en op de andere schouder een boze engel of een boze geest. En die twee die gaan met elkaar in conclave en die proberen je de ene en de andere kant op te krijgen. En aan het eind van je leven dan worden beide werken worden in een weegschaal gedaan en dan moet je het maar afwachten. Tenzij je voor die tijd opblaast voor de goede zaak, want dan ben je meteen binnen. Natuurlijk te gek voor woorden, hè. Ik ken geen geloof onder de mensen waar de zekerheid zo vast ligt, verankerd ligt in de genade van God, als wat je leert vanuit de schrift. Petrus die heeft de Heer Jezus verloochend, heeft hem ontkend. Judas die heeft hem verraden. Ach, was hij maar niet geboren. Maar ja, als hij het niet was, dan was het wel weer een ander. Maar dat doet niet af aan wat de Heer met Petrus voor heeft. Petrus die wordt notabene, nadat dit allemaal gebeurd is, dan wordt hij notabene in de bediening gesteld om te zorgen voor de kudde van de gelovigen, de lammeren waarvoor hij verantwoordelijk wordt gesteld. Wijd mijn schapen, wijd mijn lammeren. Weet je wel, in die geschiedenis van Petrus heb je me echt lief. Dus, weet je, de Heere die komt heus wel daarin tot zijn doel. Maar je ziet hier wel een Petrus, die wel eigenlijk op een dieptepunt van zijn leven is terechtgekomen. En waarvan je eigenlijk moet zeggen van ja, wat een ingrijpende gebeurtenis. Wat een ingrijpend gebeuren, hè, zoals dat zich daar heeft afgespeeld. Dat was Petrus, hè. Met Petrus komt het goed. Lucas 22, laten we daar even naartoe weer teruggaan. Want voor de Heer Jezus is het nog niet klaar, hè? Dat gaat nog verder. Er staat in vers 63, de mannen die Jezus vasthielden, bespotten hem en sloegen hem. En nadat ze zijn gezicht bedekt hadden, sloegen ze hem in het gezicht en vroegen hem, profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En vele andere lastelijke dingen zeiden ze tegen hem. Vergeet niet, broeders en zusters, dat datgene wat zich hier afspeelt, dat het zich afspeelt in het huis, in de hof van de hoge priester. Dus dit is niet wat ergens in een achterafsteegje gebeurt. Dus dit gebeurt ook onder toezicht van die hoge priester, hè? Met een kleine h. Nou, er staat dan dat ze uiteindelijk vragen aan hem, vers 70, bent u dan de zoon van God? En hij zei tegen hen, u zegt het dat ik het ben. En dat is het getuigenis dat de Heere daar geeft. Kom je in hoofdstuk 23. Daar staat de hele menigte van hen stond op en leidde hem naar Pilatus. En Pilatus, dat was op dat moment de zesde stadhouder die over Judea was aangesteld. En hij wordt beschuldigd. Vers 2 staat, ze begonnen hem te beschuldigen en ze zeiden, wij hebben ontdekt dat deze het volk afvallig maakt, dat is 1, dat hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer, dat is 2, en dat hij van zichzelf zegt dat hij Christus de koning is. En toen vroeg Pilatus hem, u bent de koning van de Joden? Hij nu antwoordde en zei, u zegt het. En dat is zo mooi, dan zegt Pilatus meteen tegen de overpriesters, ik vind geen schuld in hem. Dat is wel mooi. Dus u zegt het. U bent de koning van de Joden, u zegt het. Paulus die schrijft later aan Timotheus, 1 Timotheus 6, dat Christus de juiste belijdenis heeft afgelegd voor Pontius Pilatus. Pontius Pilatus. En wat is die belijdenis? Nou, eigenlijk alleen maar, u zegt het. U bent de koning van de Joden? Precies. Dat staat in 1 Timotheus 6 en daar wordt ook de Heer Jezus omschreven als de koning der koningen en de Heere der heren. Nou, dat gaat helemaal niet goed, hè, uiteindelijk met de Heer. Tenminste, voor wat betreft de gebeurtenissen die zich daar afspelen. In vers 4, daar staat dat Pilatus dus zegt, ik vind geen schuld in hem, in deze mens. Nou, dan wordt uiteindelijk, als je weer wat verder bladert naar vers 13 toe, dan wordt daar het gedeelte beschreven dat Barabbas losgelaten wordt. Barabbas wordt vrijgelaten en dat gaat ten koste van de Heer Jezus. En nogmaals, in die hele geschiedenis die zich hier nu afspeelt, zie je dus nergens meer dat de Heer Jezus bang is, hè? Want hij is uit zijn angst verhoord. Dus hij kan alles ondergaan en in alles ook gehoorzaam zijn. De angst, die zat hem in ieder geval niet meer dwars. Mensen zeggen tegenwoordig altijd van ja, dat je als mens angst hebt, dat is heel goed, want dat zorgt ervoor dat je bepaalde dingen niet doet. Heeft men er ook zo'n verhaal bij, dat is ergens uit de evolutie is dat zo meegekomen en daar hebben we dan nu nog altijd profijt van en dergelijke, weet je wel. Nou ja, angst, dat kan je weerhouden om slechte dingen of om verkeerde dingen te doen, om een verkeerde beslissing te nemen. Angst kan je ook enorm dwars zitten in het nemen van je beslissingen. Maar ja, de Heer Jezus die had daar in ieder geval geen last meer van. De zielenstrijd was voorbij, hij was verhoord uit zijn angst en hij ondergaat alles zoals het uiteindelijk, klinkt een beetje raar, door hemzelf gepland is. Dus hij draagt het. Nou, dan wordt Barabbas vrijgelaten. En er staat in vers 18, de hele menigte schreeuwde als één man, weg met deze, laat voor ons Barabbas los. Dat was iemand die om een of ander oproer dat in de stad plaatsgevonden had, en om een moord in de gevangenis geworpen was. Dus er was een moordenaar. Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde loslaten. Maar zij riepen terug, kruisig hem, kruisig hem. En hij zei echter voor de derde keer tegen hen. Ja, en dan staat het wel echt vast, hè. Wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Maar zij drongen met luid geroep op aan en eisten dat hij gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat van de overpriesters kreeg de overhand. En toen besliste Pilatus dat hun eis zou worden ingewilligd. Als je dit in Matteüs 26 leest, tussen twee haakjes, dan staat daar dat Pilatus zijn handen in onschuld wast. Hè? Hij wast zijn handen. Ik heb geen schuld aan het bloed van deze man. En dan zegt Pilatus, die zegt tegen de overpriesters en de oudsten en het volk, hij zegt, u moet maar zien. Precies hetzelfde als wat zij even daarvoor tegen Judas hadden gezegd. U moet maar zien. Wij zouden zeggen, bekijk het maar. Hè? En ik heb geen schuld aan het bloed van deze rechtvaardige, zegt Pilatus. Dus notabene Pilatus die zag wel in dat hij een rechtvaardige was. Alleen ja, de eis van het Joodse volk werd ingewilligd. En de Heer Jezus die werd overgeleverd, zo staat er aan het eind van vers 25, aan hun wil. En vers 25 zegt ook, hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Nou ja, en daarmee komt Barabbas vrij. Barabbas die zat nog in de gevangenis. Nou ja, normaal gesproken zou die vermoord worden, omgebracht worden. Het was immers een crimineel en een moordenaar. Maar die man die wordt zomaar, zonder dat hij erom gevraagd heeft, wordt hij uit die gevangenis gehaald. En dan staat hij even later, staat hij naast iemand die zegt dat hij de koning van de Joden is. En nog een moment later wordt hij vrijgelaten. Nou ja, je leest verder helemaal niks meer over die hele Barabbas. Maar ja, hè, je zou, als je een beetje romantisch aangelegd bent, dan zou je zeggen van, nou, die man die heeft een heel compleet ander leven gekregen, weet je wel. Maar er wordt verder helemaal niks over gezegd. Dat is maar goed ook. Want sommige mensen die krijgen gewoon geen ander leven. En toch is de Heer Jezus voor die personen ook gestorven. He, dus Barabbas die wordt uit die gevangenis gehaald. Barabbas betekent de zoon van de vader. He, je hebt twee woorden in het Hebreeuws die met zoon vertaald kunnen worden. Ben, dat is de bekendste. En dat komt van een werkwoord dat betekent bouwen. En bar heb je. En dat komt van het bekende werkwoord bara. Bara. Ja, dat is een bekende, hè? Ja. In den beginne schiep God de hemelen en de aarde. Het woordje scheppen, dat is bara. Dus ja, dat bara, dat betekent voortbrengen, scheppen, doen ontstaan. Nou ja, Barabbas. En Barabbas betekent letterlijk de zoon van zijn vader. Abbas, Abba. Abba, vader. En die wordt vrijgelaten. Was echt een zoon van zijn vader. Kon je zo zien. En die wordt vrijgelaten ten koste van de andere zoon van de vader, maar dan met een hoofdletter V. En die man die is in de vrijheid gesteld. We weten niet wat er van hem geworden is. Maar we zien daar in ieder geval wel een beeld in van Gods genade. Die iemand in de vrijheid stelt die er niet om gevraagd had. Ik denk soms wel eens, als je in de Efezebrief leest over wat je allemaal hebt ontvangen met betrekking tot je positie in Christus, dan denk ik van, nou, is toch mogelijk, daar heb ik helemaal niet om gevraagd. He, ik heb er ook geen moeite mee, hoor. Zo bedoel ik dat niet. Maar dat zijn dingen, daar wist je helemaal niet van. En dat is je zomaar toegerekend. Dus je zomaar gegeven. Vanuit Gods rijke genade. He? Nou, dus die Barabbas die wordt vrijgelaten. De Heer Jezus die wordt overgeleverd aan de wil van de leiders van het volk, de overpriesters en de schriftgeleerden. Dat wil zeggen, degene die tegenstanders waren van de Heer. Nou, en dan komen we, ja, dat is een beetje flauw om dat zo te zeggen, maar dan komen we op het cruciale moment, hè. En dat is dat de Heer Jezus gekruisigd wordt. Er staat in vers 33, toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden zij hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linker zijde. En de Heer Jezus zei, Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. En dat is het eerste wat de Heer Jezus zegt zodra hij gekruisigd is. Nog steeds helemaal niets te merken van angst. Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Dus het eerste kruiswoord, hè, zoals we dat noemen. Aan het einde van dit stukje staat er in vers 43 dat de Heer Jezus tegen die ene misdadiger zegt, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat is het tweede kruiswoord. Nou, als je al die kruiswoorden op een rijtje zet, dan blijkt dat de Heer op 7 momenten gesproken heeft. Precies de middelste keer, dat is, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En de laatste keer, vind je ook weer hier in het Lucas-evangelie, dat is in vers 46 van ditzelfde hoofdstuk. Daar staat, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus er staan, kun je zeggen, 3 kruiswoorden in het Lucas-evangelie. De eerste vers 34, de tweede in vers 43 en de derde, maar dat is dan eigenlijk de laatste van alle kruiswoorden. Dat is in vers 46, in uw handen beveel ik mijn geest. We hebben dat vorige keer al gezien, hè, dat de Heer Jezus aan het kruishout stierf. Niet door het kruis of door de kruisiging, maar doordat hij zelf zijn leven aflegde en zijn geest in de handen van de Vader gaf. Want hij had werkelijk alles, zoals wij dat zo modern zeggen, onder controle. Hij had overal de hand in. Het gebeurde allemaal precies zoals hij wilde dat het gebeurde. En dan staat er wel dat Pilatus de Heer Jezus overleverde aan hun wil, de wil van de oudsten, maar reken maar, het ging allemaal volgens het raadsbesluit van God zelf. Nou, dus ja, Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Dan staat er, het volk stond toe te kijken, in vers 35 is dat. En met hen beschimpten ook hun leiders hem. Dus het volk stond toe te kijken en er staat met hen beschimpten ook hun leiders hem. Dus dat volk beschimpte de Heere ook, bespotte de Heere. Met hen ook hun leiders. En in vers 36 staat dan ook nog dat de soldaten hem beschimpten. En in vers 39 staat dat ook nog een van de misdadigers dat deed, die lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. En die andere misdadiger die zei, die bestrafte die andere notabene en die zegt, vreest zelfs u God niet nu u hetzelfde vonnis ondergaat, wij rechtvaardig, wij ontvangen straf overeenkomstig wat we gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan zegt hij tegen de Heer, Heer, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Dus ja, de Heer Jezus die wordt als het ware ook nog van alle kanten bespot, terwijl hij aan het kruis hangt. Nou ja, als je al die gedeelten leest aan het einde van elk evangelie, dan krijg je daar helemaal een compleet beeld van hoe dat gegaan is. En hier staat dan ook nog dat notabene zelfs een van die misdadigers, ja, die bespotte de Heer Jezus ook nog. Misschien wel even goed om eventjes naar het Matthäus-evangelie te gaan. Hou even een hand bij Lucas, maar heel even naar Matthäus. Matthäus 27. Even kijken of ik dat nou wel helemaal goed zeg. Ja. Vanaf vers 41, daar vind, dus Matthäus 27, vanaf vers 41, daar vind je ook weer dat de Heere bespot wordt. Daar staat, evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En zeiden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. En dat is wat ze zeggen. Hij heeft op God vertrouwd, laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En dan moet je kijken, dan staat er, hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. Dat is wel raar. He, want we hebben net in Lucas gelezen, dat één van de misdadigers die daar hingen, die lasterde hem. He, en hier staat in Matthäus 27, en dat staat trouwens ook in Marcus en ook in Johannes, hier staat, hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. Dat is eigenlijk wel opvallend. En weet je waarom het opvallend is? Nou, omdat als je dit zo leest, dan spreekt het elkaar tegen. He? Helemaal omdat hier staat misdadigers. En omdat in Lucas 23 ook staat misdadigers. Als u nou een statenvertaling hebt, dan zie je een opvallend verschil. Dan zie je namelijk dat in het Lucas-evangelie, daar staat er in plaats van misdadiger staat er kwaaddoener. En in het Matthäus-evangelie staat er rover. Dus de twee rovers, die verweten de Heere hetzelfde en zij bespotten hem. En in het Lucas-evangelie gaat het om twee kwaaddoeners. Dat waren ook typisch mensen, hè? Kwaaddoeners. Rovers, kwaaddoeners, weet je wel. Dus broeders en zusters, wat ik maar mee zeggen wil, dat is, er zit verschil in. En als u, nou we hebben die tijd net gehad met Goede Vrijdag en zo, maar als je plaatjes ziet van de heuvel Golgotha, dan staan er over het algemeen altijd drie kruisen op, toch? En het middelste kruis, dat is dan ook vaak het grootste kruis, want dat is het kruis waar de Heer Jezus aanhangt. En zo is dat een leven gaan leiden. En geloof vanaf nu iedereen dat het inderdaad zo afgebeeld moet worden. Drie kruisen op de berg, Golgotha. Een paar jaar terug was ik in Duitsland, ook bij een kerk, weet je wel. Typisch vakantie, weet je wel. Dan zie je een kerkje en dan moet je er even kijken. En er stond in de tuin stonden daar vijf kruisen. En toen dacht ik van, nou, die heeft in ieder geval goed opgelet. Hè? Er stonden vijf kruisen. Het middelste kruis was een beetje groter, dat dan nog wel. Want dat was het kruis van de Heer Jezus. En aan de ene kant twee en aan de andere kant twee. Apart, hè? En toch denk ik dat dat inderdaad wel precies is geweest wat er aan de hand is. De Heer Jezus die werd namelijk niet gekruisigd met twee misdadigers. Hij werd gekruisigd samen met twee rovers en twee kwaaddoeners. Natuurlijk is het niet voor niets dat de Heer daar twee verschillende woorden voor gebruikt. In de grondtaal zijn het namelijk gewoon twee volstrekt verschillende woorden. Kwaaddoener en rover. En in de HSV-vertaling, en ik meen ook de NBG, dat weet ik niet helemaal zeker, worden beide met hetzelfde woord vertaald. Namelijk het woordje misdadiger. He, misdadiger, criminelen, zeggen we dan nu. Maar goed, er is dus verschil. Als je in het Johannes-evangelie kijkt, Johannes 19, dat is nou zo'n voorbeeld van een vers, dat is dan vertaald vanuit de gedachte van, nou ja, er stonden drie kruisen op Golgotha, punt uit. Daar staat in Johannes 19, vers 17 en 18, daar staat, en terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt. Johannes 19, vers 17 en 18. En in het Hebreeuws Golgotha. En daar kruisigden zij hem en met hem twee anderen, aan elke kant één. En Jezus in het midden. Nou, dat is ook wel, je zou zeggen, nou, daar staat het toch, drie kruisen, klaar. Hè? Maar goed, ik zei al, dit vers, dat is zo'n voorbeeld van een vers dat is vertaald vanuit een bepaalde gedachte. En die gedachte is, wat de gedachte van de meeste christenen is, ja, er staan maar drie kruisen op de heuvel Golgotha. Als je Johannes 19, vers 18 letterlijk vertaalt, ik heb dat gedaan, daar staat er, waar zij hem kruisigden en met hem anderen, twee aan de ene zijde en aan de andere zijde, maar in het midden Jezus. Met andere woorden, Johannes 19, vers 18 bestrijdt helemaal niet dat er maar drie kruisen stonden, maar zegt dat er vijf stonden. Kijk, en dan kun je zeggen van, ja, wat maakt dat nou toch uit? Of er nou drie of vijf stonden? Moeten we daar nou moeilijk over doen? Nou, laat ik het zo zeggen, ik mag daar wel graag moeilijk over doen. Ja, maar dat heeft te maken met het punt dat je anders moet zeggen dat de schrift met zichzelf in tegenspraak is. Want dan zegt Matthäus, twee misdadigers bespotten hem en Lucas zegt, één misdadiger bespotten hem. Nou, dat kan niet. Het is of het een of het ander. En als je er dan dus een beetje induikt en je gaat kijken van hoe staat dat er allemaal, dan zegt de Heer, of dan zegt Lucas, beschrijft Lucas hoe de ene misdadiger, de ene kwaaddoener, tegen de Heere, of de Heere bespot, hem belastet. Dus Lucas 23, vers 39. Hè? Een van de kwaaddoeners die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. En de andere antwoordde en bestrafte hem, vrees zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat. En die ene kwaaddoener die daar mede gekruisigd was, ja, die wist precies dat hij fout zat. En die belasterde de Heer Jezus juist niet. En dan zegt hij in vers 42, Heer, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En dan geeft de Heer een overeenkomend antwoord, want dan zegt hij, voorwaar zeg ik u heden, u zult met mij in het paradijs zijn. Waar had deze kwaaddoener nou om gevraagd? Hij had gevraagd, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Weet je, daar gaat het in het Lucas-evangelie toch om, en trouwens ook in alle evangeliën, dat de Heer Jezus in de wereld is gekomen om zijn koninkrijk op te richten. Dus dat moet je ook vasthouden. En dat koninkrijk, dat vindt plaats in de toekomende eeuw. He, dus dat is een grote periode ook. Als u daar gekomen bent, gedenk dan aan mij. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, nou, heden, of hij zegt heden, u zult met mij in het paradijs zijn. Ze noemen dit wel eens de komma kwestie, hè, van, die er in vers 43 staat. En dat is dat die komma achter u eigenlijk zou moeten staan achter heden. Voorwaar, ik zeg u heden. U zult met mij in het paradijs zijn. En het paradijs, dat is dan een omschrijving van het koninkrijk. Inderdaad. Kun je dat uit de Bijbel halen? Ja, dat kun je heel duidelijk uit de Bijbel halen. Het is dus niet zo dat als die misdadiger zegt, gedenk aan mij als u in uw koninkrijk komt, dat daarmee die misdadiger bedoelt van, nou, als u in de hemel komt na uw dood. En het is ook niet zo dat als de Heer Jezus zegt, je zult met mij in het paradijs zijn, dat de Heer Jezus daarmee bedoelt de hemel. Want dat wordt er over het algemeen voor het gemak maar van gemaakt. Maar ja, weet je, dat staat er gewoon allemaal niet. Er staat puur wat er staat. En wat er staat, dat is dat de Heer op weg is naar zijn koninkrijk en dat hij dat koninkrijk omschrijft als paradijs. Of lusthof. Het paradijs. Dat kennen we wel ergens van, toch? Het paradijs. Het koninkrijk. Nou, daar ga je naartoe. De Heer Jezus ging helemaal niet in eerste instantie na zijn dood naar het koninkrijk of het paradijs. De Heer Jezus ging naar het dodenrijk. Dat is wat je kunt leren uit de Bijbel. En vanuit het dodenrijk riep hij tot de Vader, hè, zoals Jona dat beschrijft. En uit het dodenrijk is hij opgetrokken en in het leven gezet. En daarna zou hij zijn koninkrijk oprichten. En dat wordt paradijs genoemd. Als je even met me meegaat naar Prediker 2. Dat is meteen voorafgaand aan, bijna meteen voorafgaand aan Jesaja. Prediker 2. Daar staat in vers 4. Daar staat in vers 4. Ik legde mij tuinen en boomgaarden aan en plantte daarin allerlei vruchtbomen. Oh, vers 5 is dat, sorry. Dus ik legde, vers 5. Ik legde mij tuinen en boomgaarden aan en plantte daarin allerlei vruchtbomen. Nou staat hier voor het woord tuin, dat woord tuin. En boomgaard, tuin en boomgaard. Dus dat zijn twee woorden die omschrijven eigenlijk datgene wat degene die je spreekt aanlegt, aangelegd heeft. Tuinen en boomgaarden, dat woord wat hier voor tuin gebruikt wordt, dat wordt ook wel vertaald met hof of hoven. Als je de Oude Statenvertaling leest, staat hier hoven. Dat is het Hebreeuwse woord gan. En, staat er in vers 5, en boomgaarden. En dat Hebreeuwse woord voor boomgaarden of boomgaard, dat is pardes. En daar komt ons woord paradijs vandaan. Pardes, paradijs. Dus dat heb ik aangericht. De Statenvertaling die heeft het over hoven en lusthoven of tuinen en lusthoven. Nou, die lusthoven, die kom je later ook nog tegen. We zitten nou toch vlak bij Jesaja. Moet je even naar Jesaja 51 gaan. Jesaja 51. Daar staat... vanaf vers 1, luister naar mij. Hier staat het woord shema, hè? Luisteren. Luister naar mij, u die de gerechtigheid najaagt, u die de Heere zoekt. Aanschouw de rots waarin u uitgehakt bent. De holte van de put waaruit u gegraven bent. Aanschouw Abraham, uw vader, en Sarah die u gebaard heeft. Want toen hij alleen was, riep ik hem, ik zegende hem en maakte hem talrijk. Want de Heere zal Sion troosten, hij zal al haar puinhopen troosten, ik zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de Heere. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en luid psalmgezang. Dus hier wordt een belofte door de Heere gegeven over de vertroosting van Sion, de puinhopen die getroost worden en de woestijn die wordt gemaakt als Eden, de wildernis als de hof van de Heere. Dan heb je al een beetje een idee, hè, van wat er komen gaat. Nou, als je hier ook nog even naslegt, Ezechiël 36. Ezechiël 36. Vanaf vers 33, dat hele hoofdstuk staat trouwens in het teken van het herstel van Israël. En dat is nog toekomst. Dat is niet, wij vieren niet deze dagen het 70-jarige herstel van Israël of iets dergelijks. Wat hier wordt beschreven, dat is nog toekomst. Het herstel dat van de Heere komt namelijk. Er staat in vers 33, op de dag, zo zegt de Heere, Heere, op de dag dat ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal ik de steden doen bewonen en zullen de puinhopen herbouwd worden. Het verwoeste land zal bewerkt worden in plaats van een woestenij te zijn, voor de ogen van ieder die er doorheen trekt. Zij zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is als de Hof van Eden geworden. De steden die verwoest lagen, verwoest en afgebroken, zijn versterkt en bewoond. Nou, broeders en zusters, wat je hier leest, dat is een omschrijving, een belofte die te maken heeft met dat wat er gebeuren gaat als het koninkrijk van de Heer Jezus op aarde gevestigd is. En dat wordt dus vergeleken met wat wij dan altijd voor het gemak noemen het paradijs. De Hof van Eden staat hier. Dus dat gaat over die toekomstige periode. Die moordenaar, die kwaaddoener aan het kruis, die vraagt aan de Heer van Heer, gedenk aan mij als u in uw koninkrijk komt. Nou, hier wordt dat koninkrijk ook beschreven. Dat is namelijk de toekomende eeuw. En de Heer Jezus die omschrijft het vervolgens als het paradijs. Ik zeg u heden, ik zeg het je nu, jij zult met mij in het paradijs zijn. En zo had die kwaaddoener die daar mede gekruisigd was, die had uiteindelijk een geweldig vooruitzicht. Die kon, voor zover dat kan tenminste, die kon met een gerust hart sterven. En dat zou die ook zeker doen. Nog heel even terug naar Lucas 23. Dan lezen we tot slot nog vers 46 en vers 47 daarvan. Dat is namelijk het lijden, of het laatste wat de Heer Jezus zegt aan het kruis. Er staat, Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Dus de geest hier, dat is het leven dat hij geeft aan de Vader. De geest hier moet je dus niet zien als de ik of de persoon zelf. Nee, de geest is de levensgeest die teruggegeven wordt aan de Vader. En dat kan de Heer Jezus dus zelf letterlijk doen. Je kunt in Prediker lezen dat alles wat sterft, van alles wat sterft, of het nou mens of dier is, de levensgeest die keert terug naar God, staat er in Prediker. Dat is de levensgeest, dus dat is niet je ik of je persoon. Dus als mensen denken van, nou ja, hier staat toch dat hij naar de hemel ging? Nee, dat staat er niet. Er staat dat hij de levensgeest afgaf aan de Vader. En de ik, die ging naar het dodenrijk. En vanuit dat dodenrijk heeft hij geroepen en vanuit dat dodenrijk werd hij weer in het leven gezet door de opstanding. Dus toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En toen de hoofdman over 100 zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en hij zei, werkelijk, deze mens was rechtvaardig. Nou, broeders en zusters, deze mens, de Heer Jezus Christus, die was en is rechtvaardig. En wat is het een enorm voorrecht, hè, dat je nu als gelovige mag weten dat je in de Heer Jezus gerechtvaardigd bent. Dat alles wat hij tot stand heeft gebracht. En wat dat betreft kunnen we onszelf rustig in de plaats van Barabbas zetten. Wij hadden er niet om gevraagd, maar wij zijn zomaar bevrijd. Wij hadden niet een soort verzoek ingediend van, nou, zou ik niet eens gered kunnen worden of zo? Of kan er wat korting komen op mijn gevangenisstraf of noem het maar op? Nee, het is allemaal genade. En door die genade ben je gerechtvaardigd. Heeft God je in één keer recht gezet. En ja, daar kan eigenlijk helemaal niks meer aan gebeuren. Dat is nou wat God aan ons gedaan heeft. Maar we moeten ons wel realiseren dat daarvoor die diepe weg van lijden en uiteindelijk het sterven aan het kruis, maar gelukkig ook de opstanding uit de dood, dat die diepe weg daar wel voor nodig was. Daardoor zijn we met hem gestorven, met hem gekruisigd, met hem in de dood geweest. En zegt Paulus, we zijn met hem opgewekt. En we hebben zelfs met hem een plek gekregen boven in de hemel. En geloof het of niet, maar dat is nog mooier dan het paradijs. Tot zover. Zullen we de Heere danken met elkaar? Lieve Vader in de hemel, we willen u danken dat we aan het einde van deze avond en ook van dit seizoen tot u mogen komen. Dat we u mogen danken voor al die avonden die we met elkaar mochten hebben. Dank u wel, Heere, dat we zomaar in alle rust en vrijheid uw woord mogen openen, daaruit kunnen lezen, daar ook van kunnen genieten. Heer, en we willen u ook danken, Heer, dat we erachter komen dat uw woord ons steeds weer bij u bepaalt. Heer, want ja, het is uw woord en u bent degene die daarin spreekt. En zo, Heer, mogen ook wij luisteren naar de stem van u, zoals die klinkt in uw woord. En Vader, we willen u ook bidden, Heer, dat we ook steeds meer en beter mogen begrijpen wat er allemaal staat. Heer, en we ontdekken ook, stukje bij beetje, Heere, dat we u ook werkelijk kunnen vertrouwen op uw woord. Heere, want u bent de waarheid en uw woord is het woord van de waarheid. En dank, Heere, dat we met dat woord door het leven gaan. Heere, dat we daarin mogen ontdekken, ja, dat wij zelf, Heere, helemaal ja, tot niets goeds in staat zijn. Maar, Heere, dat we onnoemelijk rijk gemaakt zijn door uw genade. Heere, dat u dat gedaan heeft in overeenstemming met de rijkdom van uw genade. Dank u wel, Heere, dat we ja, dat mogen ontdekken, meer en meer. Heer, en zo weten we dat u voor ons zorgt, dat u bij ons bent, dat wij ons niet druk hoeven maken of bezorgd hoeven zijn, maar dat u er altijd bent, Heere, en dat u de onveranderlijke bent die ons helpt en leidt door het leven heen. Vader in de hemel, daar danken we u voor. En we willen ook bidden, Heere, voor de komende tijd. Dank dat u ja, voor ieder van ons zorgt en met ons meegaat. Heer, en dat we ook wat betreft de Bijbelstudies in het najaar weer ja, in alle rust en veiligheid bij elkaar mogen komen. Vader in de hemel, we danken daarvoor. We bidden dat, Heer, en we danken daarvoor. Uit genade. Amen. Amen.